Welkom bij de podcast van Phoenix Rookstop, de podcast die je helpt herrijzen uit de as van je laatste sigaret. Goedemiddag allemaal luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Phoenix Rookstop podcast. Vandaag zit ik hier niet alleen, maar heb ik nog eens een gast uitgenodigd. En ik stel jullie graag voor aan Luc Rombout. Hij is drugspreventiemedewerker in bedrijven en scholen en professioneel coach met een therapieopleiding. Goedemiddag, Luc.
Goedemiddag, dag Cedric. Hey, bedankt om mij uit te nodigen.
Heel graag gedaan. We hebben in het verleden al fijn samengewerkt met doorverwijzingen naar elkaar. Dat is omdat onze expertises wel complementair zijn. En ik heb net de iets wat droge beschrijvingen geven, zoals die ook op jouw website staat. Maar ik wil jou alvast ook even de kans geven. Geef daar eens wat meer tekst en kleur bij. Wat doe jij zo allemaal?
Ja, ik ben eigenlijk met verschillende dingen bezig. Een van de dingen die ik doe, ik mediteer al 30 jaar. En ik denk 15 jaar geleden begon mindfulness dan zo'n beetje op te komen. En dan ben ik training gaan geven in bedrijven eigenlijk. Dus ik heb een beetje van mijn hobby, laat ons zeggen, mijn beroep gemaakt. Dat doe ik nu nog af en toe. Korte mindfulness trajecten. Maar daarnaast, dat is ondertussen 18 jaar geleden, ben ik een drugpreventieproject opgestart. Een beetje vanuit mijn eigen ervaring. Want ik heb tijdens mijn wilde studentenjaren met van alles en nog wat zitten experimenteren. Maar daarnaast heb ik ook een lesgeversdiploma. En op een bepaald moment, zo'n beetje in between jobs, dacht ik van ja, ik ben graag bezig met jongeren. En ik weet wel een en ander over drugs. Misschien is drugpreventie wel iets. En nu ben ik dat drugpreventieproject opgestart. We zijn ondertussen 18 jaar verder. Ik denk dat we al rond de 20.000 jongeren bereikt hebben daarmee. Ikzelf en mijn collega's. Daarnaast geef ik ook drugpreventiesessies in bedrijven. Het is toch altijd een beetje een taboe onderwerp, verslaving en aan alcohol en andere drugs. Dus dan help ik een beetje de taboe weg te werken, ervoor te zorgen dat de mensen er met elkaar durven over praten, dat je ook weet van hoe kun je ontdekken dat iemand verslaafd is of met drugs of alcohol bezig is en hoe kun je die ook helpen. En naar managers ook toe van ja, vaak probeert dat onderwerp te vermijden en hoopt je dat wel goed vanzelf goed zal lopen, maar om dan dat gesprek te durven aan te gaan met iemand die misschien wel problemen heeft met alcohol of andere drugs. Dus dat doe ik als trainer en dan als coach heb ik eerst een opleiding gevolgd rond ACT, rond Acceptance and Commitment Therapy. En dan heb ik een tweejarige opleiding integrale coaching gedaan, Your Coach in Gent. Maar omdat ik ook ontdek, als je met mensen met verslaving werkt, dat is echt wel mijn focus, dat toch wel diep zit. De wortels van zo'n verslaving best wel heel diep kunnen zitten. Vaak gelinkt zijn met trauma. En toen had ik zo wel iets van, met mijn coachopleiding kom ik precies niet ver genoeg. Daarom ben ik dan een opleiding gestart, lichaamsgerichte psychotherapie bij Agape. En ik moet zeggen dat dat mij wel enorm helpt om verder en dieper te gaan met mijn cliënten. Ja. Dat zijn zo'n beetje de drie dingen die ik doe.
Ja, mooi. Dus eigenlijk gestart als ervaringsdeskundige, dan daar professioneel mee aan de slag te gaan en ondertussen niet alleen heel wat praktische ervaring, maar ook wel heel wat degelijke opleidingen op je cv staan om daar mensen zo goed mogelijk in te helpen.
Zo is dat. Ja.
En mooi, niet enkel het coachen en mensen ervan afhelpen, maar ook preventief, wat dat soms nog minstens even belangrijk is.
Zeker en vast.
Yes, yes. Je werkt in het hele spectrum van de verschillende soorten drugs. Vandaag, of deze podcast in het algemeen, gaat vooral over het roken. Dus ik ga eens ik heb mezelf ook zo in mijn eerste aflevering voorgesteld, dus ik ga het ook even aan jou stellen. Heb jij zelf gerookt ook?
Ja, inderdaad. Ik ben ook op dat vlak ervaringsdeskundige. Ik zet mijn eerste sigaret, ik denk dat ik een jaar of 15 was. Ik herinner me dat was op een of andere retraite. En dat we dan ergens s'avonds in het donker onder een boom zaten en iemand had sigaretten bij. Dat was spannend en dan, dat deed me eigenlijk niks, zei me niks, maar gewoon omdat het niet mocht. En dan een keer gedaan. Ja, zwart. Maar toen was ik, het heeft zo geduurd als ik een jaar of 17 was, zo, mijn baard begon zo wat te schieten. Ik voelde dat wel stoer zo. En ja, en toen waren er ook nog reclames op tv, op de cinema, de Marlboro Man en de Camel Trophy Man. Ik vond dat wel, yes, dat waren de mannen. En ja, je kunt dat ook overal krijgen. Hè. Ik bedoel, in een café, hè. Ze smeten hem namelijk naar je kop in die tijd. En dan zo, ik rookte toen Gauloise zonder filter. Man, man, man.
Lekker straf.
Zo lekker straf. Hè. Dat was stoer natuurlijk. In het begin met te pletter hoesten, maar dan toch mijn longen getraind tot als ik dat kon, want ik wou dat kunnen. Achteraf bekeken hoe lomp kunnen zijn. Maar ja, dat was zo'n beetje ja, stoerdoenerij zeker. Ik weet het niet. Zo met je pint in je ene hand en je sigaret in je andere hand en dan denken en dan tegen drugs zijn. Zo. Ja. Ondertussen weet ik wel beter. Zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Ik ben nooit een zware verstokte roker geweest. Dat is niet opstaan met een sigaret. Zo, die fase ben ik nooit aanbeland. Maar ik was wel iemand, ik ging heel graag uit. En uitgaan, er hoorde altijd alcohol bij. En als ik alcohol dronk, dan wou ik ook roken. En dus ja, als student ging dat toch wel makkelijk 3, 4 keer uit in de week. Maar het is eigenlijk met naar Spanje te gaan en daar Spaans te gaan studeren. Ja, Spanje rookte ze toen. Iedereen rookte daar toen. Dat ik zo echt al van s'morgens zo wat begon te roken. Allee, toch voor de middag. En dan heb ik de eerste keer een pakje sigaretten gekocht. En dan, ja. Maar al mijn vrienden rookten toen ook in een tijd. En dat is dan, waarom ben ik dan gestopt? Allee, ik heb er 2 jaar over gedaan om te stoppen. Hè, maar zo van, ik deed karate toen in een tijd. En ik voelde dat ik zo niet meer mee kon. Dat mijn longen, ja. Ik zou wel lucht te weinig had. Ik begon ook last te krijgen van astma. Dat was niet zo leuk. En ik had ook een lief toen. En die wou me niet meer kussen als ik gerookt had. Dus ik had er meteen een goede motivatie bij om te stoppen met roken.
Zal wel, ja.
Maar ja, zo cold turkey stoppen. Ja, toen kende ik er nog niks van mindfulness of andere manieren om te stoppen. Ik heb daar gewoon cold turkey gestopt. Met vallen en opstaan. Hè. Nog een paar keer nadien ja, zat zijn en dan toch weer een sigaret opsteken. En, maar dan met dat minder uit te gaan en minder te drinken, ja. Oh, het zegt mij nu ook niks. Het is al lang geleden dat ik het nog eens geprobeerd heb, maar het smaakt mij niet meer. Ik kan trouwens niet meer inhaleren, ik hoest mij te pletter. Dus ja, ik ben er vanaf en het interesseert mij niet meer.
Je bent er gelukkig vanaf, maar
Absoluut.
het stoppen zelf was wel een verhaal met vallen en opstaan, zoals dat bij veel
Ja.
mensen gaat, hè.
Ik had geen methodiek ook niet. Er was ook niemand die er bestonden geen rookstopcoaches of geen tabacologen. Dus ik moest het zelf maar uitvinden.
Ja, op dat vlak zijn we sterk geëvolueerd.
Zeker.
We weten hoe dat we mensen kunnen helpen. Het is de bedoeling
Voilà.
om mensen bij experts als ons te krijgen om hun te helpen, niet omdat wij het beter weten per se, omdat we hun kunnen helpen te vinden wat dat werkt voor hun, hè. Dus dat is denk ik
Is
ook een
dat?
soort van taboe, zeker bij rookstop, dan dat je het moet kunnen op wilskracht. Dus,
Ja, dat is te gek. Hè. Verslaving zit. Het is geen kwestie van karakter. Hè. Er veranderen ook dingen in uw brein,
absoluut, ja.
waardoor dat niet meer zo evident is. Maar, en ja, soms is het makkelijker om die dingen samen te doen dan het alleen te doen. Hè.
Absoluut, absoluut. En het is een mooi brugje naar de reden waarom ik jou specifiek nu heb uitgenodigd, naast jouw algemene brede expertise. Maar er is één specifieke techniek in het kader van rookstop waar dat jij een boek over geschreven hebt, hè? Mindful stoppen met roken. Dat is de reden dat ik jou vandaag ook even wou uitnodigen. En nu dat ik jouw achtergrond nog wat uitgebreider gehoord heb, zie ik een mooie link tussen enerzijds de meditatietrainingen die je geeft en expert in bent, en anderzijds het ervaringsdeskundige rond verslaving. Hoe ben je ertoe gekomen om dan die twee samen te brengen en daar eens een boek over te gaan schrijven?
Ik weet nog exact het moment. Ik was ja, in die tijd mindfulness workshops aan het geven. En ik was uitgenodigd door Catharsis, een afkikcentrum ergens in Limburg. Ik weet niet of dat in Hasselt is, maar toch ergens in Limburg, dat weet ik nog. En ja, het was pauze. Ik had dus een workshop voor het personeel, voor alle duidelijkheid. Maar iedereen was daar aan het roken, like zot. En dan dacht ik, we zitten hier in een afkikcentrum. En al die begeleiders zijn hier gewoon verslaafd aan nicotine. En dat was zo'n beetje van, tja, als ik nu iets met meditatie en verslaving, als ik die twee eens combineer. En dat heeft mij zo'n beetje op het idee gebracht van, ja, hoe kun je nu meditatie gebruiken om mensen te helpen stoppen met roken? En zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Ja, heel, heel boeiend. En ook dat is meer een statistisch weetje, maar het is zo'n rare statistiek, als je kijkt naar de sectoren waar er veel gerookt wordt, dan weten we dat van de bouw en de transportsector. Maar binnen de gezondheidszorg zou je verwachten dat het veel lager ligt, wat ook klopt. Enkel ja, opnamecentra, psychiatrie, zien we dat heel veel hulpverleners ook roken. De redenen dat men vanuit de studies aangeeft dat dat zou zijn, is omdat veel verpleegkundigen of psychiatrieverpleegkundigen die daar werken, dat dat de goede moment is waarop dat ze een praatje, een rustig babbeltje kunnen slaan met de patiënten. Als ze buiten allebei de sigaret staan te roken, want binnen kan het, ja, moet ik je niet vertellen, kan het er soms heftig aan toegaan. Dus het is enerzijds om zichzelf tot rust te brengen, maar anderzijds ook echt een middel om de communicatie en het gesprek aan te gaan met veel patiënten in opname. Daarom dat ik begrepen heb dat dat zo een lastige sector is om ook te stoppen met roken. Terwijl ik begrijp het ergens wel.
Ja,
het
maar
is jammer
uiteindelijk,
natuurlijk.
Ja, een drug als bindmiddel.
Een drug als bindmiddel.
Sigaretten, hoe heet dat, smurfing? Of gewoon alcohol, ja, brengt mensen samen. Of andere drugs,
Precies.
Op een festival of zo. Je kunt daarover oordelen dat dat goed of slecht is, maar dat is niet. We zijn maar eenmaal sociale dieren. En klaarblijkelijk zijn het drugs die ons helpen om dat gevoel van samenhorigheid sterker te maken. Alleen heeft dat niet enkel positieve gevolgen, natuurlijk.
Exact, exact dat.
Ja.
Exact dat, ja. Oké, dus interessant om zo die link te zien tussen de mindfulness en het roken. Nu, een heel belangrijke, voordat we verder in detail gaan op mindful roken. Eerst even nog een klein stapje achteruit, want we weten natuurlijk niet de voorkennis van de mensen die hier naar aan het luisteren zijn. Laten we eerst eens even stilstaan bij wat mindfulness nu juist is. Ik denk dat ondertussen heel veel mensen in Vlaanderen die term wel eens gehoord zullen hebben, wordt ook vaak gebruikt, wordt soms in mijn ogen te gemakkelijk gebruikt.
Absoluut.
Voor anderen is het dan weer te zweverig. Dus alvorens dat we verder gaan, Luc, misschien even voor jou als trainer, want ik zelf gebruik ook wel mindfulness technieken, maar jij bent echt een mindfulness trainer. Kun je het even kaderen, de mindfulness?
Ja. Wel, het is eigenlijk Jon Kabat-Zinn, dat is een celbioloog die ondertussen meer dan 30 jaar geleden eigenlijk een beetje Oost en West heeft samengebracht. Oosterse meditatietechnieken heeft samengebracht met Westerse inzichten uit de cognitieve gedragspsychologie eigenlijk. En mindfulness meditatie zou je kunnen zeggen van, dat is eigenlijk heel eenvoudig bewust aandacht geven aan wat dat er hier en nu is, zonder erover te oordelen. Dat is een van de definities. Dus meestal gaat onze aandacht alle kanten op, die aandacht heel bewust gaan richten op het hier en nu. En dat hier en nu, dat is eigenlijk iets heel gek. Want, zou ik zeggen, fysisch, ik kan jullie natuurlijk aan de luisteraars niet zien, maar fysisch zijn jullie aanwezig. Maar wat dat jullie met je gedachten zitten, dat weet ik niet. En vaak zitten we met onze gedachten, je moet maar eens opletten, zitten we in het verleden, want ik zeg nu iets en dat triggert een herinnering, of ben je alweer aan het plannen wat je straks gaat gaan doen. En dat is het fantastische, dat is onze prefrontale cortex, die zorgt ervoor dat we in de tijd kunnen reizen. En dat zorgt ervoor dat je kunt leren uit je fouten van het verleden en dat je kunt plannen maken voor de toekomst. Het is fantastisch dat wij dat kunnen. Kleine kinderen en dieren kunnen dat niet, maar wij mensen kunnen dat. Maar diezelfde prefrontale cortex zorgt er ook voor dat wij kunnen piekeren. Ja, wij kunnen dat. En dat is een beetje het probleem, dat we vaak ons zorgen zitten maken. Dat we zitten te chieken op iets wat dat voor gisteren of 10 jaar geleden gebeurd is en dat we zorgen zitten maken over de toekomst. En door uw aandacht in het hier en nu te brengen, ga je vaststellen van om te beginnen, hier en nu is er nooit een probleem. Er is iets erg gebeurd, je hebt schrik voor de gevolgen. Hier en nu, omdat je dat zei, mindfulness misschien zweverig, is het enige moment dat werkelijk bestaat. Eigenlijk is mindfulness super saai, nuchter. Dat gaat over, wat is er hier en nu? Dat hier en nu is het enige moment dat werkelijk bestaat. Het verleden is voorbij, wat de toekomst brengt, dat weten we niet. En hier en nu is het eigenlijk het enige moment dat je kunt genieten van het leven. Dat is enkel dit moment. En hier en nu is het enige moment ook dat je een beslissing kunt nemen om iets al dan niet te zeggen, om iets al dan niet te doen. En dus bewust je aandacht geven aan wat er hier en nu is en dat te doen zonder te oordelen. En dat laatste, dat is soms een moeilijke.
Dat is ook een moeilijke inderdaad, ging ik net zeggen.
Het is dat, we zijn continu aan het oordelen over anderen, over onszelf. En niet alleen in negatieve zin, hè, van amai, ik ben hier keigoed bezig. Ik kan het hier nog wel uitleggen over mindfulness. Amai. Oh, die podcast sukt hier verdood. Hè. Dus dat zijn continu zijn van het oordelen. En er is ook niks mis mee met oordelen. Maar oordelen kan ervoor zorgen dat je niet ziet wat er werkelijk is. Als jij je collega, met wie dat je niet op zo'n goede voet leeft, tegenkomt, dan zie je die collega niet. Dan zie je gewoon die een eikel of die trut van wat die gisteren of vorige week daar en dag gedaan heeft. En mindfulness terug gaan kijken van wat is er nu werkelijk? Oh, dat is veel, veel,
Ja.
veel uitleg over vast wat.
Nee, maar ik geloof wel dat zo'n uitleg kan helpen om het iets meer down to earth te maken. Hè. Zeker wat het denkvermogen van ons mensen betreft, leg ik het ook vaak zo uit aan mensen, dat dankzij ons denkvermogen is dat wij de dominante soort op aarde zijn. Maar er is een kleine keerzijde aan de medaille, namelijk
absoluut.
Dat overdenken, dat piekeren in het verleden blijven hangen. Dat is iets dat nog niet opgelost is in de evolutie,
Nee,
zal ik zeggen.
nee.
En mindfulness is dan een goede om wel in het hier en nu te komen. En een andere manier waarop ik het ook soms probeer uit te leggen aan mijn sporters dan, als in mijn werk als sportpsycholoog, omdat sporters zijn vaak ook heel down-to-earth mensen, maar zeker daar leg ik uit, kijk, als je bijvoorbeeld als, ik ga maar iets zeggen, basketballer, als je daar in staat bent om in het moment zelf te reageren zonder oordeel over fouten die je hebt gemaakt bij voorgaande passen, of dat jouw pas naar jouw medespeler wel gaat aankomen, en welke impact dat een eventuele fout zou hebben op het puntentotaal. Als je dat allemaal even opzij kan zetten en in het hier en nu komen, dan ga je juiste keuzes maken in het heetst van de strijd, want basketbal is een enorm snelle sport. En op die manier zien meeste sporters wel zin van, ah, dat helpt wel. Maar soms blijf ik ook gewoon weg van de term mindfulness, als dat voor sommige mensen een te grote stempel heeft. En dan zeg ik, dit is eigenlijk aandachtstraining, hè?
Ja, het is een
Eigenlijk.
aandachtstraining, absoluut. Ja, hetzelfde ook in de muziek, als je piano speelt of gitaar, zeg maar iets, en je speelt dat fout, en zit met publiek, en zit daar nog over die fout bezig, dat mist de volgende noot misschien weer.
Ja.
Dus als je continu in het moment kunt blijven, en daar waar dat je aan het spelen bent, ja, dan komt het goed.
En dan ook niet onbelangrijk, want je hebt verwezen naar de bronnen met Jon Kabat-Zinn. Hoeveel jaar geleden was dat ongeveer?
Ik denk Jon Kabat-Zinn, dat is eind jaren 70, begin
Eind
jaren
jaren
80.
70, oké.
Ja, dat is al even, hè. Wat
Ik
hij ermee...
herinner... Huh?
Ja, zeg maar.
Wel, ik herinner mij op het einde van mijn studies, dus dan spreken we rond 2011, 2012, in mijn laatste jaar aan de universiteit psychologie, dat we dan melding maakte van mindfulness, van ja, ze zijn daar nu wat wetenschappelijk onderzoek naar aan het doen, naar aanleiding van de heer Jon Kabat-Zinn. Maar dat staat nog in zijn kinderschoenen, we zullen zien. Terwijl, fast forward, vandaag, meer dan 12 jaar later, denk ik dat we kunnen stellen dat de wetenschappelijke basis van mindfulness hier in het Westen wel geëxplodeerd is. Hè?
Zeker, ja. En als ik een goed boek mag aanraden, dat Steven Larijs, misschien dat sommige mensen die wel kennen, van de
mij
top
bekend.
dokters,
Ja.
Ja, voilà. Die heeft een boek geschreven, het No-Nonsense Meditatieboek, waarbij dat hij een beetje verslag maakt van alle onderzoeken. En heel veel mensen in MRI-scanners gestopt, omdat hij een wereldautoriteit is op vlak van coma. Hij heeft heel veel van die toestellen staan. En toen hij op een bepaald moment in zijn leven het een beetje lastig had en mindfulness is tegengekomen, is hij daar enorm door gepassioneerd geraakt. En ja, dat is een heel nuchtere mens. En die heeft daar heel wat interessante boeken. En het is heel leesbaar, ook het boek.
Ja.
Maar als je zegt, ja, jaren Jon Kabat-Zinn, jaren 80, maar eigenlijk gaat het terug tot 2500 jaar geleden. Oosterse filosofie liep er in een keel rond die ze de Boeddha genoemd hebben. Tegenwoordig, ik zeg altijd, is die weer heel populair in tuincentra. En vroeger zetten mensen tuinkabouters in hun hof, nu zetten ze Boeddha's. Ik weet niet waarom, maar... Enfin. En die man was er toen al mee bezig. Dus het gaat al een tijdje mee, die meditatie. Het is
Zeker,
niks
zeker.
Nieuws eigenlijk.
Maar terwijl het vroeger Oosterse filosofie versus Westerse wetenschap was, kunnen we nu wel echt stellen dat mindfulness als techniek ook wel wetenschappelijk onderbouwd is.
Zeker.
Ik pikte net één dingetje op dat ik interessant vind om ook aan juist te vragen.
Ja.
Daarnet liet je opnieuw het woordje meditatie wel even vallen.
Ja,
dus misschien ook even voor de mensen die aan het luisteren zijn. Moeten we een onderscheid maken tussen mindfulness en mediteren, of is dat één pot nat?
Wel, er zijn verschillende soorten meditaties. Hè. Je hebt concentratiemeditatie en inzichtmeditatie. En concentratiemeditatie, ik simplifieer een beetje. Hè. Concentratiemeditatie gaat erover dat je op één punt focust. Dat kan je adem zijn, dat is makkelijk, je hebt die altijd bij, maar dat kan ook even een kaarswap zijn, of een foto van een heilige, of whatever. Het idee is, gefocust je op één punt, je merkt dat je aandacht afdwaalt en je brengt die terug op één punt. Mantra-meditaties zitten daar ook in. We hebben dat je altijd maar Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om herhaalt bijvoorbeeld, of vroeger de Paternoster dat de mensen, oude mensen lazen. Dat is eigenlijk een vorm van concentratie-meditatie. Je focust je op één punt. Ook transcendente meditatie zit daar ook een beetje in. Dan krijg je ook een soort mantra. En dat is de bedoeling dat je je geest zodanig focust dat je tot een heel diepe rust komt of tot een andere soort, ja, hogere
Dus ander
bewustzijn
bewustzijn,
ontstaat. Voilà. Dat wil zeggen, dat is een beetje de basis. Ja. Maar mindfulness gaat een stuk verder. Waarbij dat je dus bij de, in eerste instantie die concentratiemeditatie ook gaat focussen op de adem of op het lichaam. Dat zijn zo twee basismeditatieoefeningen van mindfulness. Ga je dan verder naar inzichtmeditatie, of vipassana wordt dat ook wel eens genoemd. Waarbij dat je dan, ja, je begint met te focussen op de adem. Maar als je dan op een bepaald moment bijvoorbeeld merkt dat je aandacht getrokken wordt door een geluid, dan is het ook oké om die focus op die adem los te laten en al je aandacht te richten op dat geluid. Zolang dat dat geluid er is, dat is dan eigenlijk je nieuw meditatieobject. Je blijft erbij, je moet alles horen, horen. Bijvoorbeeld een auto die voorbij rijdt of een machine dat lawaai maakt. Ziet dat dan niet als een storend element uit je meditatie, maar dat trekt je aandacht en daar focust op. En op. Zolang dat dat geluid er is. En het kan goed zijn dat je merkt dat dat geluid plotseling bepaalde gedachten met zich meebrengt. Godverdorie, moet mijn buur nu het gras afdoen. Ik zit hier een beetje rustig met te mediteren. Of, oh ja, dat is mooie muziek, ik wil er nog meer naar luisteren. Dan merkt op vader zijn, er is denken. Of er komen herinneringen naar boven. En dan leert je dat gewoon. En dan worden eigenlijk die gedachten een nieuw meditatieobject. Zolang als die gedachte er is. En misschien gaat er na een tijdje ook ontdekken dat zo'n gedachte dat ook een bepaalde gevoelstoon heeft. Want het is eerder aangenaam of eerder onaangenaam. Ik merk dat ik mijn kast aan het opfretten ben omdat er nu geluid is. Of ik wil die gedachte niet, ik wil daar vanaf. Of juist, oh ja, nu voel ik me keigoed, ik heb leuke gedachten, ik wil daarin blijven. Dat is dan een aangename, dat je dat ook leert opmerken. Ja, aangenaam of onaangenaam of neutraal.
Labels allemaal eigenlijk.
Labels. Eigenlijk, de techniek van het labelen, dat helpt u om enerzijds te focussen, of erbij te blijven. Oké, nu ben ik aan het luisteren, nu ben ik aan het zien, nu ben ik aan het voelen. Dus enerzijds helpt u om te focussen, maar ten tweede helpt het ook om een beetje afstand te creëren. Want jij bent niet uw gedachten. Jij bent een observator van uw gedachten. Jij bent de observator van de jeuk. Jij bent de observator van de pijn. Jij bent de observator van de goesting in een sigaret, bijvoorbeeld. Jij bent niet die goesting. En dat helpt je een klein beetje afstand te creëren. En tussen de observatie en wat je ervaart. En in die afstand zit vrijheid. Om keuzes te maken. Om al dan niet meteen die sigaret op te steken. Want dan ben ik al een beetje vooruit aan het lopen.
Ja, een
Voilà.
klein beetje. Dat geeft niet, dat geeft niet. Dat is een mooie
Ja.
overgang. Ik denk, zeker met de uitleg die je nu ook geeft, nog een laatste belangrijk
Ja.
misverstand dat ik vaak de wereld wil uithelpen.
Ja.
Mindfulness gaat niet per se over ontspannen. Het is geen
Nee,
ontspanningsoefening, hè?
dat is, kijk, dat kan ik zeggen altijd, dat kan een aangenaam bijeffect zijn. Zeker als je beperkt tot de pure concentratiemeditatie, kan dat een aangenaam bijeffect zijn. Maar eigenlijk, hè, uit onderzoek blijkt dat mindfulness vooral trainen van opmerkzaamheid, verhoogt de concentratie, verbetert je geheugen. Leer je om beter je emoties te reguleren. Kijk, want als je helemaal in de emoties zit, word je erin meegesleept. Door die techniek onder andere van dat labelen en dat opmerkzaam zijn, leer je een klein beetje een afstand hebben als het ware ten opzichte van je emoties. In plaats van razend kwaad te zijn, kan het ervoor zorgen dat je in staat bent om te zeggen van dit maakt mij heel boos. Op een rustige manier je emotie uitdrukken, hè, die niet wegduwen. Onderzoek blijkt ook dat je daardoor beter kunt slapen. Dat heeft er vooral mee te maken dat je minder negatieve gedachten hebt, of piekergedachten hebt. En soms vragen mensen mij van, Luc, je mediteert nu 30 jaar, wat heeft u dan nu opgeleverd? In één woord, vrijheid. Keuzevrijheid.
Mooi.
Ik merk dat ik minder een slaaf ben van mijn automatische piloot, van mijn alle patronen die ik in mij heb. Waardoor dat ik in bepaalde situaties makkelijker kan kiezen van oké, okay, ik voel dat ik nu dit er wil uitgooien. Is dat wel een goed idee? Is het wel de moment? En dat wil niet zeggen dat ik altijd lief en braaf ben. Soms kan ik ook heel direct en duidelijk zijn. Maar als het een keuze is, dan ga ik dat meestal op een bepaalde manier zeggen of doen, zodanig dat ik er achteraf geen spijt van heb.
Je moet, met andere woorden, als getraind in mindfulness of iemand die vaak mediteert, wil niet zeggen dat je per se een zen-monnik bent die geen
Nee,
vlieg kwaad zou
absoluut
doen.
niet. Nee. Vraag het maar aan mijn vrouw.
Ja. Wel, je hebt daar net ook weer een heel mooie brugje gemaakt naar het roken, hè? Je liet daar het slaaf zijn van vallen. Iets die niet elke roker misschien onmiddellijk zelf zo gaat ervaren. Naarmate dat we willen, als je wil stoppen, gaat dat wel meer op de
Ja.
voorgrond komen van ik wil hier vanaf en dat gaat niet zomaar.
Ja,
Dus
ja, ja.
laten we die sprong nu eens wagen. We willen eens kijken naar wat is mindful roken dan
Ja.
precies. Want
Ja.
de meeste mensen willen van het roken af, En willen daar het liefst ja, dan ook niet te veel last van hebben, niet te veel aan denken. Maar
Ja.
jij zegt eigenlijk, zeker met heel de uitleg tot hiertoe, we gaan nog
Ja.
een stukje bewuster gaan roken.
Zeker.
En de subtitel van je boek is Mindful stoppen met roken en er nog van genieten ook. Dus dat moet je eens even uitleggen hoe dat dan
Ja.
plots genieten
Oké.
wordt.
Wel, de enige reden dat dat sigaretten bestaan, of dat alcohol of andere drugs of vet en zo, de enige reden dat dat bestaat is om het te genieten. Want anders, ik bedoel, als je. En dat is nu het probleem. Vaak als mensen roken, zijn ze ondertussen met iets anders bezig. Zitten ze op hun gsm, zijn ze aan het babbelen, aan het bellen of wat dan ook. En dan genieten niet echt van je sigaret. Dan zijn ze gewoon kankerverwekkende lucht aan het inademen. Ik bedoel, als je dat dan toch gaat doen, geniet er dan van. Ja? Dat is gelijk als je voor tv zit, weet ik veel, met een glas bier of met chips of zo. Je aandacht is bij die tv en ondertussen stopt je vol met vetzakkerij en geniet er niet van. Dat is een beetje zonde. Waarom is het nu belangrijk om terug te gaan genieten? Is, eigenlijk heeft dat een beetje te maken. Ik had er net kort even iets gezegd over die automatische piloot. Oh, ik denk dat 98-99% van alles wat we doen en zeggen, dat doen we op automatisch piloot. En op zich is dat fantastisch. Dat we een autopilot hebben, dat je niet elke dag opnieuw moet leren autorijden, of je een job moet leren, of hoe noemde mijn vrouw of mijn man nu weer al. Allee, 1001 dingen doen we op automatisch piloot. Maar die automatische piloot zorgt er ook voor dat we soms dingen zeggen of doen die we niet willen. Zeker als je onder stress komt. Bijvoorbeeld, beeld in dat je wilt stoppen met roken. Maar die autopilot, die wil blijven roken. En dan kom je in een soort gevecht en dan kun je wel proberen op karakter te stoppen, maar dan ga je een gevecht aan met jezelf. Ja, en als gevecht tegen jezelf, wie gaat er dan winnen?
Eén van de twee, hè?
Eén van de, ja, wel, ja, het is dat. En vaak is de sigaret. We mogen niet vergeten dat nicotine een van de meest verslavende drugs is dat we kennen. Dat staat op niveau van crack, heroïne. Ja. Dat is een beetje waar we mee aan het dealen zijn. Dus ja, waarom zouden we dat gevecht aangaan? En eigenlijk gaat mindful roken erover, over terug die een automatische piloot als het ware uitzetten en terug de stuurknuppel, moest het de vliegtuig zijn, in handen nemen. En terug met aandacht u bewust worden van wat dat gaan doen bent. Ah, en ook die tijd te nemen. Goesting in de sigaret, oké, stop dan even met alles waar je mee bezig bent. Zet u even op uw gemak en ga met heel veel aandacht die sigaret aansteken en die gaan roken. En eigenlijk is, ik zeg altijd, is er weinig verschil. Ik vind dat er net hoe dat meditatie zo'n beetje in elkaar zat. En in plaats van te focussen op uw adem, hadden u, dat is de eerste oefening, uw sigaret gebruiken als meditatieobject. Dus je zet u, je stikt de sigaret aan, stikt uw lippen, trekt een trokje en je voelt de lucht naar binnen gaan en weer naar buiten gaan. En dan dwaalt uw aandacht af naar van alles, dat je van alles aan het denken bent, of van alles en nog wat. En even terug uw aandacht naar uw sigaret. Dat is eigenlijk de eerste oefening. Om u terug bewust te maken van, hé, wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het roken. Wil ik dat? Oké, doe het dan vooral verder. Maar misschien stel je vast, oh tja, zit er mijn sigaret tussen mijn vingers? Ik was helemaal niet van plan te roken. Dat was een automatische piloot. Dan kun je die opzij leggen. Ja, ik was deze morgen nog iemand aan het coachen. Iemand met een alcoholverslaving. En die zei van, ja, ik kwam aan de kassa. En plotseling zat er een sixpack in mijn kar. Ik heb ze er weer uitgepakt. Ik was er niet bij. Mijn automatische piloot heeft die uit de rekken gehaald. En die erin gezet. Gelukkig merk ik het op tijd op. En dat is net hetzelfde. Vaak zijn we ons totaal niet bewust van te roken zijn. Vandaar de eerste stap. Terug bewust gaan roken.
Ja, een gekend gelijkaardig verhaal van een cliënt die ook, die was al eigenlijk al gestopt, maar om ook het gevaar van die automatische piloot te duiden, die cliënt was gestopt,
ja.
Was een drukke dag, was op weg naar Brussel, veel file, moest nog iets hebben om te eten en te drinken, dus zoals honderden keren in het verleden gestopt langs de snelweg, hup, broodje, watertje, terug in de auto, terug aanschuiven in de file, en plots besefte hij dat hij aan het roken was.
Ja.
Dus zuiver op automatische piloot, omdat hij zo met zijn hoofd in de toekomst zat, bij zijn afspraak die hij moest halen, had hij op automatische piloot, net zoals vroeger, niet enkel dat broodje en water gekocht, maar ook dat pakje sigaretten erbij. En de tweede fout waar ik ook cliënten altijd op wijs, doordat u een opkuis gedaan is, zijn auto was nog niet volledig opgekuist, er lag nog een aansteker.
Ah, dat is gevaarlijk, hè. Dat is gevaarlijk. Ja.
Heel gevaarlijk. Nu, hij had het tijdens de rit wel door van, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Dus op die manier was dat wel even een wake-up call. Maar mensen verschieten daar ook echt van. Zoals dat je aanhaalt van, hoe is dat hier in godsnaam in mijn handen of in mijn winkelkar gekomen? Het is vies, hè, als dat gebeurt met...
Ja, dat is dan denk ik plotseling. En daar ook weer, hè, bewust aandacht geven aan wat er hier en nu is, ben aan het roken, maar dat ik daar niet kwaad zijn op jezelf, niet zeggen, voel je stom, van een loser ben ik toch, want dat kan ertoe leiden van, zit, ik kan het niet, ik ben nu aan het roken, ik kan even goed blijven lopen, roken. Terwijl, ja, je bent even uitgeschoven, dat wil niet zeggen dat je hervallen bent. En dan kun je wel teruggaan en kijken, waar is het fout gelopen? Ah ja, oké. Okay. En dan leer je er iets uit, zodat je de volgende keer minder kans hebt dat het opnieuw gaat doen. Dat is eigenlijk een leermoment in de plaats van dat je jezelf op je kop geeft en zegt van, godverdorie, ik had dat niet moeten doen, et cetera.
Ja, mildheid voor jezelf.
Mildheid, absoluut. Ja, ja.
Mildheid maakt dat je meer mentale ruimte en kracht over hebt om finaal verder te gaan, om er dan ook volledig mee te stoppen. Maar je moet jezelf eerst die ruimte en die kracht kunnen geven door de hele tijd achter je eigen veren te zitten en op je eigen kop te slaan. Blijft er niet veel van die energie en mentale aandacht over natuurlijk.
Zo is dat exact. Zo is het helemaal. Ja.
Wat ik zelf ook observeer, als ik deze tips en technieken ook toepas bij de cliënten die ik begeleid, in de voorbereiding op de stop, hè, want... Mensen hoeven niet vanaf sessie 1 bij mij te stoppen. We bereiden eerst het stopplan grondig voor. Maar in de voorbereiding daarop ga ik inderdaad deze tips ook proberen meegeven. En wat dat de meeste mensen dan ook aangeven, is van stoppen nu onmiddellijk. Dat voel ik dat dat moeilijk is. Maar al x aantal sigaretten minder. Precies omwille van wat jij daar zegt van, deze hoefde eigenlijk niet. Of ik had er eigenlijk geen nood aan. Deze had ik puur op automatisme willen opsteken. Dus die kan ik al laten vallen. En mensen gaan dus zo wel al... Dat is niet afbouwen, maar dat is gewoon wel... Nee, deze heb ik eigenlijk niet nodig. Dat bewust.
Ja. Dat doet mij denken aan die goestinggolven. En daar heb ik het ook over. Hè. En goestingsurfen, dat is een van de oefeningen in het boek. Dat kan een klein golfje zijn. Sigaretjes zou nu wel lekker zijn. Of... Je hebt ook, dat is een rimpeling op het water, maar je hebt soms ook sigaretten. Je zit van, ik heb veel stress en ik heb al lang niet meer gerookt. Ik moet nu een sigaret hebben of ik ga ongelukken gaan begaan. Dat is dan een serieuze golf. En dan zou ik zeggen, ja, dat, rook dan vooral dan wel. Hè? Zeker in de beginfase. Ja. Ik zeg, het is ook een hele opbouw. Hè? Eigenlijk is het een boek dat je al rokend leert stoppen met roken. En zoals jij ook zegt, hè, we daar goed op voorbereiden. Het is zoals... Hij moest nu zeggen van, ik ga hier mijn loopschoenen aandoen, ik ga een marathon lopen, de kans is 0,0 dat ik ga aankomen. Maar moest ik daar goed op trainen? Oké, het is geen gegarandeerd succes, maar misschien zou mij dat wel lukken. Het is een beetje op die manier, bereid dat boek u eigenlijk ook in verschillende stadia en stappen voor, in totaal staan er 20 oefeningen in. Bereid u voor op die finale rookstop.
Het is inderdaad een heel praktisch boek met heel veel oefeningen. En daarom ook echt een doeboek, zou ik zeggen. Het is niet de bedoeling dat je het gewoon leest en dan gaat het plots wel uit de lucht komen vallen. Het is wel de bedoeling om ermee aan de slag te gaan.
Voilà. Het is geen Alan Carr. Hè.
Ja.
Waarbij dan een Alan Carr, dat is een goed boek. Er zijn al heel veel mensen gestopt in roken. Maar ik heb het ook gelezen, dat het meer zo'n soort brainwash. Dat je echt rationeel overtuigd wordt dat roken eigenlijk complete nonsens is. En alle verhaaltjes die je zelf vertelt, nergens op slaan. Wat dat waar is, maar dat zit op dat rationeel cognitief niveau. Terwijl, ik zeg altijd, je moet ook de lift nemen naar de beneden en contact komen met je gevoelens en wat dat je lijf je vertelt. Want het is geen rationele beslissing om te roken, hè? Want is dat puur rationeel, zou niemand nog roken. Want ja, het is gewoon slecht, het is ongezond, dat weet ondertussen wel iedereen. Maar er zijn klaar wel andere factoren die meespelen, het feit dat je dat toch blijft doen, ook al wilde dat misschien niet meer.
Klopt, dat komt ook overeen met mijn review of feedback van Alan Carr. Dus ik raad het mensen zeker ook aan om het een keer gelezen te hebben. Maar de grootste valkuil zit er hem in. Inderdaad, als je het één keer gelezen hebt, dan weet je het. Dan kan je op dat moment overtuigd en gemotiveerd zijn van de zinloosheid van het roken.
Ja.
Maar als je dan niet de nodige tools hebt of je hervalt om een of andere reden, dan heb je het wel al gelezen. En dan gaat het niet de tweede keer hetzelfde effect hebben natuurlijk.
Nee.
En dat is denk ik het verschil met de technieken die ik aanleer en die jij in je boek ook beschrijft. Dat je daarop kan terugvallen en blijven trainen, blijven oefenen om er finaal van af te geraken.
Ja.
Je haalde er al eentje aan, leuk. Daar heb ik een van mijn favoriete oefeningen in het boek. Het leren surfen op golven van goesting. Omdat er ook gewoon heel veel parallellen zijn. Ik heb ook zelf letterlijk op de surfplank staan. Daar het evenwicht zoeken en niet verwachten dat je de golf gaat overwinnen. Nee, je moet samenwerken met de golf en de golf respecteren. Het zijn heel wat mooie parallellen. Dus kan je misschien nog wat meer daarop ingaan? nog meer inhoudelijk van, oké, okay, dus wat mensen die nu aan het luisteren zijn, die horen ons dat zeggen, het leren surfen op golven van goesting. Maar loods voor ons eens even door. Stel dat iemand nu een zin zou hebben in een sigaret, ze voelen een golf komen, wat moeten ze doen?
Wel, dit is een van de oefeningen. Zitten we ongeveer halfweg het boekje op pagina 100. Ik neem de oefening er eventjes bij. Beeld in, je hebt goesting om een sigaretje te roken. Dan zou ik zeggen van, zet u even en haalt er eentje uit uw pakje. Hij gaat dan merken dat de goesting om te roken nog toeneemt natuurlijk. Als je een sigaret voor je neus stikt, dat is evident. Ik zou zeggen, ga dan even zitten en observeer uw goesting. En merk dan even op welke gedachten komen er op dat moment in u op. Oh, dat gaat smaken of ik wil er misschien eigenlijk wel denken over te stoppen. Oké. En sta ook even stil van hoe dat je dat op dat moment voelt. Zijn je misschien gespannen en zenuwachtig? Is daarom dat je wilt roken? Of verveelt u? Of wat is er op dat moment eigenlijk aan de hand? En vaak als we minder leuke gevoelens hebben, zoals angst of onzekerheid, frustratie, we hebben vaak de neiging om dat soort gevoelens weg te drukken. Of weg te roken in dit geval. En dat werkt. Hè. Bedoel, maar dat is dan, op die manier blijft ook verslaafd aan die sigaretten. Dus kunde is proberen om gewoon even contact te maken met die emoties zonder ze weg te duwen. En dan ook eens even te voelen van, hoe voelt mijn lijf aan op dat moment? Zit hij chockvol energie? Heb je te veel energie en wil die naar beneden brengen? Of voel je juist slap en lusteloos? Merk dat er spanningen in je lijf zitten? Doe zo eens een check. Zo voelt zo een keer wat je zo al kunt voelen in je lijf. Dus als je merkt dat er gedachten zijn of dingen, merk het op en laat het ook weer los. En als je merkt dat de goesting om te roken sterker wordt, dan zou ik zeggen, breng dan even je aandacht naar uw adem. En ademt rustig in, eventueel door uw neus, door uw mond. En ademt dan ook uit. En je ademt in, je gaat vast en gerookt uit, net zoals wanneer je een sigaret zou roken. Je ademt in. Houd het even vast en ga hem uit. En er is ook een andere oefening, dat is de 3 minuten adempauze. Kunnen we misschien straks nog iets rond doen. En dat blijf je doen, dat focussen op die adem, tot als die golf vanzelf weer weg hebt. Want dat is nu typisch aan golven, die komen. Maar als je er niets mee doet, verdwijnen golven ook weer vanzelf.
En dat is het angstaanjagende, mensen bezwijken voor de piek of op de piek, terwijl als we inderdaad kijken naar echt letterlijk golven, die gaan wel weer gaan liggen. Maar het is het leren surfen, leren volhouden, tot als die golf weer rustiger wordt, dat is de skill, hè? Dat is de vaardigheid dat we mensen willen meegeven.
Voilà. En ik kan zeggen, ja, dat is lastig, en waarom zouden we dat doen? Wel, als er nadien een tweede golf komt, want vaak is dat zo, dat komt en dat gaat, dan moet je zelf belonen, dan moet je een sigaretje roken. Als beloning, omdat je door die eerste golf zet 1 geraakt. Want daar betekent dat je iets geleerd hebt. En zoals ik daarnet ook al zei, goesting in een sigaret, dat kan een klein golfje zijn, een ideetje, tot echt een hevige, alles verslindende drang om te roken, schrijf ik hier, dat is zo'n supergolf. Maar uw enige bedoeling is gewoon om die eerste golf door te komen. Weet, op het einde wacht uw beloning, als een tweede golf komt, of een derde of een vierde, je mag roken. Maar komt gewoon die eerste golf door. Voilà. Ja, en als je dat dan gedaan hebt, ik zou het zelf zeggen, als dat gelukt is, zet dan een streepje op je pakje en dan kun je op het einde van de dag zien hoeveel golven dat je doorheen gesparteld zijn.
Ja, mooi. Ja, en dus dit is allemaal ook in de voorbereiding of om mensen anders bewuster te leren roken. Ja. Ik neem de, en ik ben benieuwd, ik wil eens aftoetsen met jou, omdat ik heb deze oefening ook verder genomen. Ja. Met mijn cliënten voor eenmaal dat ze gestopt zijn. Want het is niet omdat dat je gestopt bent dat de golven plots gaan liggen. Integendeel, de golven zijn dan vaak nog een pak groter.
Ja.
Dus wat ik dan in die moment of in die aan mijn cliënten aanraad, is om hetzelfde te doen, opmerken, even stilstaan. En dan richt ik op dat punt, want de sigaret is er dan niet meer. Hè? We zijn gestopt, dus we willen geen sigaret meer vastpakken. Is meer de focus leggen op de surfplank. Wat is mijn hulpmiddel dat ik hier bij me heb? En dan de spreekwoordelijke surfplank is alle technieken dat we hebben geleerd om afstand te nemen, de adempauze dat je daar net even naar refereerde, gezonde afleiding, hè? Maar allemaal zaken, praten met andere mensen eventueel, allemaal zaken die je kunnen helpen om die golf door te komen. En dus
Ja.
dat is hoe dat ik de oefening wat aanpas, om dat ook te kunnen blijven toepassen, ook al is de sigaret er dan niet meer aanwezig
Zeker.
achteraf.
En, wel, en moest ik het boek opnieuw schrijven, zou dat erbij komen? Want toen ik dat boek schreef, kende ik ACT nog niet. Ik was al vertrouwd met mindfulness. En acceptance and commitment therapy voegt daar inderdaad ook de waardevolle actie aan toe. En dat is wat jij een beetje beschrijft. Een ander modelletje dat hier in dat boek staat, is het sober model.
Ja.
Dat is ontwikkeld door psychiater Alan Marlett. En SOBER, dat is een acroniem, en dat staat voor als je goesting hebt om te gebruiken, stop dan even waar je mee bezig bent. Idealiter, zonder die even af, zodat je met jezelf bent. Dat, die O staat voor observe, observeer. Hè. Dat is wat gebeurt er in die koppen? Waar zij dan aan het denken? Hè. Had je net een conflict gehad met een collega of met je partner? Of wat, is hij daarmee bezig? Of zit je geest eerder in de toekomst? Zit je zorgen aan het maken? Hoe voelt je emotioneel? Hoe voelt je lijf aan? En dan inderdaad die ademhaling. De B staat voor breathe, adem. Dat surfen op die ademgolf. Die golf die komen en die gaan. De E die staat voor expand. Van, staat ook even stil misschien van, waarom, wat gaan de gevolgen zijn? Als ik nu toch ga roken, of je kunt ook uittrekken naar andere drugs, alcohol of weet ik veel wat. Als ik nu toch die daad ga stellen die ik eigenlijk misschien niet wil, wat gaan dan de gevolgen zijn? Op korte en op lange termijn. En dan vervolg, de R staat voor respond. En dat is dan wat jij daarnet beschreef, actie en aandacht. Een actie ondernemen, die, en vanuit actie zeggen ze een waardegedreven actie. Dat is een actie of iets doen dat in overeenstemming is met je waarden. Met wat dat jij echt belangrijk vindt in je leven en wat voor iemand dat jij wilt zijn. Voor dit gesprek, voor deze podcast hadden we het eventjes over rookidentiteit. Wie wilde jij zijn als mens? Wat voor iemand wilde jij zijn? En gaat uw rookgedrag leiden tot de persoon die jij wilt zijn? Maar vaak niet, is dat niet het geval.
Ja, het is goed dat je ACT even aanhaalt. En voor de luisteraars kan het misschien heel technisch klinken, maar dat is een training dat wij gemeenschappelijk hebben. Ik ben daar ook in bijgeschoold. En dat vind ik inderdaad een meerwaarde. Als mensen mij vragen van, ben je een mindfulness trainer? Dan zal ik zeggen, eerlijk, nee, ik gebruik de technieken van. Maar ik gebruik eerder ACT, omdat inderdaad ACT leert jou afstand te nemen van gedachten en gevoelens. Maar zo waardevol, zo cruciaal, was wat hij nu zegt. Eén keer dat je dat dan bent, hè, ik zeg ook vaak tegen mensen, ik heb niks tegen mediteren, maar het leven vindt niet plaats stilstaand op een... Ik ben aan het overdrijven, hè, maar het leven vindt niet plaats in kleermaker zit op een kussen.
Nee,
we zullen ook
niet
in de actie komen. En dat is dan heel belangrijk. En dat is ook een beetje een ander onderwerp dan vandaag, maar waarom ik ook aan de mensen die willen stoppen met roken heel veel tijd besteed aan waarom precies. En ik weet dat gezond zou zijn als je stopt. Maar wat wil je met die gezondheid doen? Wat wil je met dat gewonnen geld doen? Het is zo belangrijk om daar ook een helder beeld op te hebben. En daar helpen die vragen en die technieken zeker bij. Ik vond het super relevant, hè, maar ik ga het nog even herhalen, want voor de luisteraars ging het misschien even snel. Dus sober, het Engelse woordje voor nuchter, is... Kun je de letters nog eens even opzommen?
Ja, zeker. Dus stop waar je mee bezig. Observe, wees je gewaar van wat je denkt en voelt. Breathe, ademen, hè, die surfen op die goestinggolf. Die E staat voor expand, dus kijk even verder van wat gaan de gevolgen zijn van mijn daden. En de R staat voor respond, om te reageren. Niet op automatisch bloot, actie-reactie, want de normale reactie is sigaret in mijn mond. Maar wat kan ik nog allemaal doen? Wat heb ik geleerd? Wat zijn waardevolle acties die ik kan doen? Ik kan gaan van een glas water drinken tot inderdaad met iemand gaan praten. Of kan een kop koffie, maar dan misschien niet te veel drinken zijn. Dat kunnen allerlei andere dingen zijn die je normaal gezien zou doen. En ik zeg ook altijd, vaak roken mensen, en ik zeg soms dat niet-rokers intelligenter zijn dan rokers. Rokers intelligenter zijn dan niet-rokers. Okay. Wat bedoel ik? Is mensen die niet roken, die beginnen te werken en die stoppen niet. Die nemen geen pauze, die gaan maar door als gekken. Rokers zeggen af en toe, ho, time out. En die gaan dan even nemen een pauze, gaan een sigaretje doen. Dus dat pauze nemen is heel belangrijk en ook nadat je stopt, moet je blijven doen. Waar zit nu het verschil in? En er is eigenlijk weinig verschil tussen mediteren en roken. Want wat doet iemand die mediteert of die rookt? Die neemt een pauze, heel belangrijk. En in de tweede stap gaat hij ademen. Lucht in- en uitademen. Het enige verschil tussen roken en mediteren is de kwaliteit van de lucht. Omgevingslucht of kankerverwekkende lucht.
Mooi, mooi gezegd.
Voilà, dat is een beetje... Maar voor de rest, daarover gaat het.
Ja.
Nee, en die pauzes nemen is radicaal belangrijk.
Ja, volledig mee akkoord, want dat is iets waar ik mensen voor waarschuw, maar de valkuil die ik zie gebeuren, dat mensen dat die craving, de golf, willen voorbij zijn door te zeggen, ja, ik ga me niet blootstellen aan een pauzemoment, want stel dat ik te veel hoesting krijg. Maar dan maken ze een cruciale fout, want dan hoopt de spanning maar op en heb je geen
Absoluut.
uitlaatklep niet meer.
Zo is
Dus
dat.
zeker, zeker blijven pauzes nemen, maar de manier waarop dat je pauze neemt, maakt al het verschil. Hè?
Zeker.
Ik zeg daarbij ook, hè, dat is voor mij de grote stressmythe, hè? Het roken helpt tegen de stress. Lichamelijk, fysiek klopt dat helemaal
Nee.
niet.
Nee.
Maar mensen verlaten de plek die hun stress geeft. Ze komen in beweging, ze gaan, we moeten vaak verplicht naar buiten, dus je staat in de open lucht, een beetje groen, blauw, werkt allemaal. Je kan even ventileren of je bent net even op jezelf. En je vertraagt, je gaat anders ademen.
Voilà,
Dus
exact.
dit allemaal zijn zaken die wetenschappelijk bewezen helpen tegen de stress. Maar wat ons brein zoekt iets, wat is dat hier nu? Hoe komt dat ik mij nu beter voel? Ah, dat zal wel aan dat ding tussen mijn twee vingers liggen. En dat is ons brein die daar een gigantische denkfout maakt. Dus ik zeg vaak tegen mensen, blijf alsjeblieft hetzelfde doen, maar laat de sigaret ervan tussen, zodat je lichaam terug kan leren observeren en voelen van, dit is hetgene die echt hier werkt. Ja. Laat ons eens stilstaan bij die adem, Luc. Want we hebben het nu een paar keer aangehaald en ademen, gelukkig. Allee, normaal gezien doen we het duizenden keren doorheen de dag zonder daar iets bij stil te staan. Maar we kunnen een mindful adempauze doen, ook de vervanging van de sigaret, om op die manier ook echt ja, even te landen, even te gronden. En dat is wat dat in jouw boek dan de 3 minuten adempauze is. Ik weet uit ervaring dat dat ook best een makkelijke oefening is om even gewoon naar te luisteren. Dus ik weet niet, zie je het zitten om ons even doorheen zo'n adempauzemoment te loodsen, terwijl dat de mensen hier aan het luisteren zijn naar de podcast?
Zeker en vast. Ik ga ze er eventjes bij nemen, want er zijn verschillende manieren om ze te doen. Ik ga ze er even de oefening bij nemen zoals ik ze in het boek eigenlijk
Ça va, prima.
beschreven heb. Voilà. Dat staat op pagina 86 hier. Begint met, ga even zitten op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt en sluit je ogen. En dan nodig ik mensen altijd uit. Je kunt ook met je ogen open doen, hè, als dat niet comfortabel voelt, met je ogen toe. Dan nodig ik mensen uit om, word je dan bewust van contact van je voeten met de grond en ook contact van je zitvlak met de stoel waarop dat je zit. En dat brengt u in het hier en nu. Het moment dat je je lichaam voelt, dan ben je in dit moment. En misschien merk je dat er wat spanning zit of wat pijn. Misschien warmte of koude. En dat kunnen aangename of onaangename sensaties. En misschien voel je helemaal niks speciaals, dat is ook niet nodig. Ik nodig je uit om even te voelen van welke emoties zijn er op dit ogenblik aanwezig. Is er onrust? Is er verveling? Voelt je ontspannen of is er even wat frustratie? Is er boosheid, verdriet of angst? Het kan ook zijn dat die gevoelens heel neutraal zijn, maar ik nodig uit om eens even te durven voelen en niet meteen als het onaangenaam is dat weg te duwen. Ik kan niet alleen je lichaam waarnemen en gevoelens, maar ongetwijfeld zijn er ook gedachten op dit moment. Zo'n gedachten die vertellen wat je allemaal moet doen. Misschien vind je dat deze oefening maar niks is. Maar om te even wat je ervaart, voelt of denkt, dat is oké. Okay. Dat is exact zoals het nu is. Dat zijn gewoon uw lichamelijke of sensaties, gevoelens of gedachten van dit ogenblik. En je moet er niks aan veranderen. Want tijdens deze oefening moet je eigenlijk helemaal niets doen. Het enige dat je uitnodigt is om met mildheid, zonder te oordelen, te observeren en aandacht te geven aan wat er nu is. En dan nodig ik je uit om je aandacht gedurende een paar minuten naar de adem te brengen. Naar die plaats in het lichaam waar je die adem het beste voelt. En misschien voelt je de buik wel bewegen. Misschien merk je dat hij een beetje omhoog gaat als je inademt en dat hij naar beneden gaat bij het uitademen. Of merk je dat de borst op en neer gaat. En het is niet de bedoeling om daarvan alles te veranderen of die adem te gaan beïnvloeden. Uitnodiging is om gewoon die ademhaling te volgen. En als je dan merkt dat de aandacht afdwaalt, wees dan niet boos op jezelf, maar breng gewoon je aandacht terug naar de adem. Telkens op. Er is een klein trucje dat je kan helpen om te blijven focussen op die adem. Dat is door elke inademing in gedachten te benoemen met in en elke uitademing met uit. In, uit. In. En nu wil ik je uitnodigen om je aandacht terug naar je volledige lichaam uit te breiden. Bewust te worden van beide voeten, benen, contact van het zitvlak met de stoel waarop dat je zit, de romp, beide armen en het hoofd. En misschien ervaar je nu wat spanning of juist rust, warmte of koude, maakt niet uit, het is wat het is. Het is gewoon de ervaring van je lichaam op dit moment. Kijk of dat je gewoon kan voelen wat er hier en nu is. En dan kan je nog eventjes blijven zitten. Als je er klaar voor bent, met je ogen weer te openen en je weer bewust te worden van dit moment. Voilà, dat was de oefening.
Yes. Voor de mensen die nog even willen blijven hangen, druk gerust even op pauze, alvorens dat we verder gaan. terwijl ik aan het luisteren was naar deze mooie oefening, dankjewel Luc om ons daar even door te begeleiden. Was ik... Ja, ook mijn gedachten gaan dan soms dwalen.
Tuurlijk, uiteraard.
Ik ben niet perfect, dat is ook een ding. Een andere gedachte. Iedereen die denkt... Als je lang mindfulness doet, dan kun je zoals de boeddhistische zenmonniken een leeg hoofd hebben. Maar dat klopt eigenlijk niet.
Ja, dat klopt niet.
Boeddhistische zenmonniken hebben ook geen leeg hoofd. Hè?
Nee, het gaat erover niet over zonder gedachten zijn. Het gaat over opmerkzaam te zijn wanneer dat je gedachten hebt.
Yes,
en daar niet kwaad te zijn op jezelf. Ik zeg altijd, net zoals dat de functie van je hart is om bloed rond te pompen in je lijf, is de functie van je brein om gedachten te produceren. En die produceren er zo 40.000 per dag. Het is niet dat jij beslist om te gaan zitten en je oogjes toe te doen, dat ze daar boven in je hoofd mee akkoord zijn. Dat hoeft ook niet. Gewoon opmerken dat gedachten komen en gaan. Net zoals de goestinggolven komen en gaan.
Yes. Dus terug naar mijn eerste gedachte die ik
had.
Sommige mensen hebben het hier lastig mee. En dus... Ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Mindfulness training op zich is heel handig voor het roken, anders roken, stoppen met roken. Ja. Maar ook in het algemeen heeft deze type aandachtstraining heel veel voordelen. En wat ik merk bij mensen die stoppen dan, goed, de sigaret is weg. En dan leren ze bewuster in het leven staan en niet meer roken. Maar dan komt er een grote onrust. Is dit herkenbaar wat ik benoem voor jou, Luc? Mensen die ontdekken van... Eigenlijk kan ik niet stilstaan. Eigenlijk moet ik iets aan het doen zijn.
En dat is meestal iets dat zich heeft opgebouwd doorheen de jaren. Altijd bezig, bezig, bezig zijn. En het klopt, als je dan stilstaat, dat plotseling hetgene waarvoor dat je aan het weglopen was, ook al was het onbewust, jou inhaalt. Dat kunnen bepaalde gedachten zijn die je hebt weggeduwd, of bepaalde gevoelens. Plotseling, als jij stopt, halen die jou in. En dan komt er spanning. Wat je geleerd hebt, wat je kent, als ik spanning heb, maar niet goed, dan moet ik gewoon bezig blijven. Altijd maar bezig, bezig, bezig blijven. En dat kan als je veel energie hebt en een sterk lijf en een sterk karakter, dan kun je bezig blijven. Maar dat kun je niet eeuwig volhouden. Dan kun je ook op die manier een burn-out krijgen of helemaal crashen, mentaal crashen. En dat kan best confronterend zijn. Voor sommige mensen, zeker mensen die minder leuke dingen hebben meegemaakt in hun leven, om niet te zeggen trauma's, kan het simpele feit van de ogen te sluiten al bedreigend zijn. Vandaar dat het ook perfect oké is om je ogen open te houden tijdens zo'n meditatie. En eigenlijk de eerste oefening die in het boek staat, is diezelfde oefening die ik zo net gedaan heb, die 3 minuten ademruimte, maar dan met jouw sigaret. Dus, en dat is minder bedreigend, minder confronterend. Maar klopt eerst dat die sigaret er dan niet meer is. Dat in contact durven komen met jezelf en die mildheid ontwikkelen, dat is een kunst. Dat vraagt oefening.
Ja. En daarom dat ik mensen zeker aanraad, ook al is ons doel geslaagd, we zijn gestopt, de sigaret is weg, blijf dit soort dingen wel oefenen, want bewustzijn helpt je op alle vlakken van je leven, niet enkel om van die sigaret of andere. We hebben zoveel verslavingen in onze moderne
Ja,
maatschappij.
ja.
Het helpt ons van heel veel
Ja,
dingen. De gsm die je nu even toont aan de
ja,
camera,
ja,
ja,
ja.
inderdaad. Je hebt het voorbeeld al gegeven met het eten voor televisie zonder te
Ja.
beseffen wat je in je mond steekt. Ja,
Ja.
nee,
Ja.
nee.
Het zijn vaak copingstrategieën. Je voelt je niet goed, om welke reden dan ook. En het leven is niet altijd plezant. En dan ontdekken we van, hey, als ik nu eens regelmatig op mijn smartphone, als ik op social media zit, krijg ik shotjes dopamine. Als ik een sigaret rook, dopamine. Als ik alcohol drink, dan voel ik mij even wat beter. Voel ik mijn systeem tot rust komen. Hè. Alcohol is een verdovingsmiddel. Of dan heb ik wat minder gedachten. Ja, dat zijn inderdaad hulpmiddeltjes. Maar op die manier word je ook afhankelijk van die hulpmiddeltjes.
Zeker.
En mindfulness is eigenlijk ja, een manier om vrijer te zijn en gewoon met jezelf in stilte te kunnen zitten. Maar dat vraagt wat. Ik vergelijk het ook wel eens, beeld je in, dat je zo. Je ligt op strand en het is heel warm en je wilt in de zee gaan. Want er staat wel dat het is een woeste branding. Dus je gaat in die branding, oh dat trekt hier, dat is gevaarlijk. En je gaat weer achteruit, je hebt schrik van die branding. Maar voorbij die branding zie je rustig die bootjes en die mensen zwemmen. Dus het is wel eerst even door die branding durven gaan en dan daarna ontdekt dat er een diepe rust zit. Maar ja, voordat je aan die rust komt, kom je eerst wel wat jezelf tegen.
Doet mij denken in een heel andere setting dan, maar
Ja?
dan in de winter als ik ga ijsberen, als ik in koud water ga
Oh my
zwemmen.
god,
Ik
niks voor mij.
heb geen ik heb geen grote ongezonde verslavingen als het roken of alcohol. Dus ik
Ja?
probeer mezelf dan wel, wat dat jij hier beschrijft, toch ook te trainen in het
Ja?
omgaan met lastige momenten. En dan is het ijsberen in de winter in koud water. Maar het is gelijkaardig. Dat is het begin van waarom sta ik in godsnaam op een zondagochtend hier in mijn zwembroek op het strand om in koud water te gaan duiken. Maar
Amai.
één keer dat je er dan in gaat en je kan. Mindfulness is heel handig op zo'n momenten. En je
Ja,
voelt dat. En je komt dan uit het water, dat is wel ook een heerlijk gevoel van rust dat je dan
zeker,
overspoelt.
zeker, ja.
Super. Oké, Luc, ik wil jou bedanken voor je hele uitleg. Voor ons mee te nemen in enkele van de praktische oefeningen die in jouw boek staan. Eerst en vooral, want jij hebt het zelf nog niet laten vallen. En mensen hebben misschien tot op het einde van de aflevering moeten wachten om dat te horen. Normaal
Ja.
zou je nu misschien verwachten dat er een of ander verkoopspraatje komt. Maar dat hoeft helemaal niet, want jouw boek is gewoon gratis te downloaden.
Dat klopt, ja. Ik heb 2 boeken over verslaving op mijn website staan. En de naam van de website is alcohol-en-drugscoach.be. Een hele mond vol, maar het zegt wat ik doe.
Exact.
En als je daar dan staan een heleboel filmpjes op, ook over verslaving. En daarnaast, en ook allemaal gratis, kan je ook die 2 boeken downloaden. Het kan zijn dat je hem nog ergens op een of andere tweedehands site vindt, ook. Of in de bibliotheek. Mindful stoppen met roken en er nog van genieten, ook van mezelf, Luc Rombout. Ik zou zeggen, try it out.
Try it out. En de link naar jouw website ga ik sowieso bij de footnotes van de podcast-aflevering zetten.
Dat is
Is
vriendelijk.
er nog ergens anders? Ben je iemand die actief is op social media? Is er nog ergens anders waar dan mensen jou kunnen volgen?
Ik denk als je gewoon mijn naam intypt op Facebook of op LinkedIn. Het is niet dat ik daar alle dagen dingen op post, maar af en toe zet ik mijn gedachten daar wel op. Dus als je gewoon Luc Rombout intypt op Facebook of LinkedIn, dan denk dat mijn eerste naam zal zijn die oppupt dat ik dat ben.
Oké, super, super. Dan weten mensen dat ook. En als ze jou willen contacteren, ook voor jouw ander werk in de ruimere drugspreventie of coaching of scholen, hè, want super waardevol werk om onze jeugd te beschermen. Voorkomen is beter dan genezen.
Dat is dan een andere site, dat is dan drugstories.be,
okay.
Waar dat die boeken trouwens ook op staan. Drugstories.be, dat is een beetje mijn website. Meer om de drugpreventie in scholen. En wat dan misschien nog leuk is, ook weer gratis, er is een meditatie-app en die heet Insight Timer. Er staan duizenden, misschien wel tienduizenden meditaties op. En als je daar in de zoekfunctie mijn naam intypt, Luc Rombaut, dat is mijn AUT, dan ga je een twintigtal meditaties van mij terugvinden. En één van die meditaties, dat is misschien interessant, dat is de eerste oefening die ook in het boek staat. Dus dat heb ik op audio opgenomen. Dus die ga je dan opzetten terwijl dat je sigaretten rookt op een mindvolle manier. En dan begeleid ik jou doorheen zo'n oefening.
Voilà. Ik ken de Insight Timer, maar ik wist niet dat er in de duizenden oefeningen dat er ook eentje van, allez, 20-tal van jou staan. Dat wist ik niet.
Dat klopt. Ja, voilà. Om te ontdekken.
Om te ontdekken. Super. Dankjewel, ja. Luc. En
graag
dankjewel
gedaan
aan iedereen die vandaag weer geluisterd heeft. Als je iets had aan deze aflevering, deel ze dan zeker verder met mensen die er ook iets aan kunnen hebben. Wil je zelf geen aflevering missen, abonneer je dan, zodat je onmiddellijk ingelicht wordt bij elke nieuwe opname. En dan wil ik iedereen bedanken en graag tot een volgende keer.